Goedemorgen, broeders en zusters. Wij gaan vanmorgen weer naar Jona, die nu lang genoeg in de vis heeft gezeten, denk ik dan. Jona, waar ik vanmorgen lees het tweede hoofdstuk. Jona hoofdstuk 2, waar staat: en Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. En hij zeide: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij: uit de buik des grafs schreide ik, en gij hoort mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide: ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. De Heere nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. En dat is dan het betrekkelijk laconieke slot van hoofdstuk 2. Tenzij we dan dat laatste vers 10 van hoofdstuk 2 lezen als het eerste van hoofdstuk 3. Want dat doet men soms ook dan. Maar waar het om gaat, is dat we inderdaad te maken krijgen met een heel diepgaand, diepzinnig gebed van Jona, met een heel eenvoudig antwoord op dat gebed aan het eind. De Heere sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. En ik wijs er meteen maar op dat er niet staat: en de Heere sprak tot Jona, enzovoort. Want de reactie des Heeren op het gebed van Jona, die werd gericht niet tot Jona zelf, maar inderdaad tot de vis. Maar goed, zover zijn we nog even niet. Waar we het over hebben is over de situatie van Jona in het ingewand van de vis. En ik meen dat ik al betrekkelijk uitgebreid erop ingegaan ben dat we niet zouden moeten denken dat Jona leefde in het ingewand van de vis. Als dat er gestaan had, zou me dat niks uitgemaakt hebben overigens. En ik geloof zo zonder meer toch alles wat in de Bijbel staat. Ja, daar gaat het maar om. Maar het staat er nou eenmaal niet, hè, dat de man daar leefde. De eerste tegenwerping die ik altijd te horen krijg dan is: ja, maar hij bad toch in de buik van de vis. En dan zeg ik: ja, dat is precies het bewijs. Want het zou duidelijk moeten zijn dat de Heer, dat Jona een type is op zijn minst van de Heer Jezus zelf, van de Zoon des Mensen. Het staat nou eenmaal enige malen letterlijk zo in Nieuwe Testament, en zelfs uit de mond van de Heer Jezus zelf, die immers zei dat gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, alzo zal de Zoon des Mensen zijn 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. En ik draai het voor het gemak dan altijd maar om, want waar de Heer Jezus gestorven was en dus in het dodenrijk was, daar was Jona dat ook. Dat kan moeilijk anders. Dat maakt het wonder er niet minder om. Want ik weet niet wat wonderlijker is, dat iemand 3 dagen, 3 nachten, hoe lang dat ook maar wezen mag, in leven blijft in de buik van een vis, of dat hij na 3 dagen en 3 nachten uit de dood opstaat. In de praktijk lijkt het me toch ongeveer hetzelfde te zijn. Daar komt het op neer. Daar gaat het dus verder niet om. Maar Jona was gewoon, wat ik maar gewoon noem, hij was gewoon gestorven. Ik zeg altijd: tenzij anders vermeld, maar er staat niet anders vermeld. Dus was hij gestorven, maar na 3 dagen en 3 nachten werd hij kennelijk wederlevend. Dat hij bovendien inderdaad gestorven was, ook historisch, mogen blijken uit de, wat Jona zegt in vers 2. Want hij zegt namelijk in de tweede helft van vers 2: uit de buik des grafs schreide ik en gij hoordet mijn stem. En wat hier vertaald is met graf, dat is gewoon Sheol, namelijk het dodenrijk. Dat wat in het Nieuwe Testament de hel genoemd wordt. Het is ook hetzelfde woord eigenlijk, Sheol. de hel. Het dodenrijk namelijk. De plaats waar de doden nou eenmaal verzameld worden. Of u zich dat kunt voorstellen, dat wordt niet gevraagd uiteraard. Dat is altijd een beetje moeilijk namelijk. Maar dat dat zo is, dat is een zeer eenvoudig en fundamenteel Bijbels gegeven. En hij riep dus inderdaad uit het binnenste van het dodenrijk. Dat wil zeggen dat hij in het dodenrijk was en dus dood was. Dat is waar het om gaat. En het feit dat hij daar bidt mag ons hier helemaal niet verbazen. Zelfs op geen enkele manier. Want ik denk altijd dat als we eenmaal aangekomen zijn op bladzijde 869 van onze Bijbel, dan hebben we al heel wat gehad. En dan hebben we ons in ieder geval al bezig gehouden, als het goed is, met het boek der psalmen. En in die psalmen vinden we gebeden van deze aard, van de aard als die van hier Jona 2, bij de vleet, zou ik bijna zeggen, om dan toch maar een scheepsvaartterm te gebruiken. Maar in ieder geval in overvloed. Het blijkt namelijk, en ook dat is een zeer eenvoudig gegeven, het blijkt namelijk dat deze psalmen in het algemeen nogal eens gebruikt worden, ook door andere profeten dan deze Jona, zal ik maar zeggen. Ze worden nogal eens gebruikt om bepaalde gedachten, profetieën, wat er mee wezen mag, onder woorden te brengen. Dat wil zeggen dat sommige profetieën zelfs geformuleerd worden aan de hand van de uitdrukkingen en zinnen en zelfs complete gedachten zoals we die verwoord vinden in de psalmen. Denk bijvoorbeeld aan, dat is ook een aardige, dat is Habakkuk hoofdstuk 2, waarvan men zegt, is eigenlijk een psalm. Dat is het niet, maar het is een profetie die ontleend is aan de psalmen. U weet wel, de Heere kwam van Teman en zijn heilige van het gebergte Paran, Sela, punt. Maar goed, daar zullen we het nou vandaag niet over hebben. Maar er wordt aangekondigd van waar de Heer zal komen straks in zijn wederkomst. Maar de terminologie en de stijl trouwens ook is direct ontleend aan de psalmen. Dus op zich eigenlijk ook niks bijzonders. Maar maar heel opvallend is in elk geval dat dit gebed van Jona overeenkomt met de gedachten zoals we die in vele psalmen vinden. En dat is nog zwak uitgedrukt, want er blijkt zelfs dat heel dit gebed, heel Jona 2, feitelijk een soort van bloemlezing is uit de diverse psalmen. Psalmen namelijk waarin niet Jona, maar waarin de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, zelf dus bidt vanuit het dodenrijk tot zijn Vader in de hemel, tot de tempel, zijner heiligheid, om maar een term meteen aan dit hoofdstuk te ontlenen, waarbij hij bidt om verhoring van zijn gebed in het algemeen en om verlossing uit de dood in het bijzonder. En dat is precies wat Jona hier ook doet. Als wij niet zouden weten, als het ons niet opgevallen zou zijn, dat Jona in de eerste plaats een type is van de Heer Jezus zelf, zouden we in ieder geval tot die conclusie moeten komen vanuit dit hoofdstuk, Jona 2, eenvoudig, omdat daar de woorden van de Heer Jezus, zoals vastgelegd in de psalmen, gebruikt worden door Jona en hij bidt precies hetzelfde gebed, want dat is waar het op neerkomt. Daarna kunnen we natuurlijk ook gewoon zeggen, Jona was een profeet, hij sprak nog eenmaal de woorden Gods, de woorden des Heren. En dat betekent dat het gebed van Jona hier ook model staat voor het gebed van de Heer Jezus. Een gebed overigens vanuit het dodenrijk, daar blijf ik ook bij, ik zou niet weten waarom dat niet kan. Daar heb ik geen enkele Bijbelse aanleiding toe om dat te geloven. Niet waar, er worden hele gesprekken gevoerd in de schrift in het dodenrijk. Hele discussies, zelfs hatelijkheden worden uitgewisseld in het dodenrijk. Komt allemaal voor. In mijn Bijbel staat het allemaal. Dus daar hou ik het maar op. Ik weet wel dat er sommigen zijn die dan zeggen, dat is Joodse beeldspraak, of de Heere Jezus probeert de fariseeën op hun eigen woorden te vangen enzovoorts. Maar ik ben liever wat naïef straks als ik voor de Heer sta, zodat ik kan zeggen, nou, ik heb echt gedacht dat het allemaal letterlijk waar was, dan dat ik straks voor de Heer moet zeggen, nou ja, ik heb het wel gelezen, maar ze hebben mij verteld dat het allemaal niet serieus genomen moest worden en dat het eigenlijk kunstig verdichte fabelen waren. Maar zo kun je dat natuurlijk helemaal niet zeggen. He? Dan krijg je Petrus ook nog tegen, daarboven. En u weet, dat kun je niet hebben, hè? Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Dus ik houd het erop dat het inderdaad zo gebeurt, waarom ook niet. dat inderdaad in het dodenrijk zelfs gesproken wordt met elkaar en dat in ieder geval gebeden kan worden. En bovendien, we hebben zoveel schriftplaatsen die in feite weergaven zijn van de gebeden van de Heer Jezus en die geacht worden rechtstreeks uit het dodenrijk te komen, dat we geen enkel recht hebben zelfs om dat op enige wijze weg te redeneren. U zult het misschien zeggen, want sommigen zeggen dat dan. Ze zeggen, ja, je kunt wel bidden vanuit het dodenrijk, maar wat voor zin heeft dat? Dan zeg ik, nee, dat heeft ook niet veel zin. Men zou, als men dan toch bidden wil vanuit het dodenrijk en kans wil hebben op verhoring, zou men er hiermee moeten beginnen, eigenlijk. Waarna ik natuurlijk ook moet zeggen dat deze uitspraak helemaal niet past in de bedeling waarin wij leven. Dat maakt het allemaal nog wat ingewikkelder. Maar waar het om gaat is, laat ik dat dan meteen vooraf zeggen, dat dit gebed om verlossing uit de dood, want dat is het, dat dit gebed om verlossing uit de dood ook niet slechts gebeden zou worden door bijvoorbeeld oud-testamentische gelovigen die overleden zijn en die in de schoot Abraham zijn, of hoe dat maar heten mag, opdat zij ooit uit de dood zouden verlost worden. Want ik zou niet weten waarom diezelfde gebeden niet reeds gebeden zouden worden door ons bijvoorbeeld nu, of door de Heer Jezus in de tijd al ruim voordat hij gekruist werd, of dat er niet gebeden zouden zijn van gelovigen door de eeuwen heen, en ik bedoel in bijzonder ook in oud-testamentische tijd, die door heel hun leven aan de dienstbaarheid des verderfs waren onderworpen. Want waarom zou je wachten met een gebed tot verlossing uit de dood? Waarom zou je daarmee wachten totdat je inderdaad overleden bent? Begrijp je me goed? Het is op ons als gelovigen, zeker in onze dagen, zo zonder meer niet van toepassing. Maar de Bijbelse gedachte is toch immers dat de natuurlijke mens zijn leven lang aan de slavernij en de dienstbaarheid van de dood is onderworpen. En de gedachte was dat we daar verlost van zouden worden. Niet na ons overlijden, maar zelfs al daarvoor. Waarna we weer terechtkomen in de discussie, was hij nou dood of leefde hij nog? Zijn wij gestorven of leven wij nog? Nou, misschien zijn we niet gestorven, maar daarom kunnen we wel bidden om verlossing uit de dienstbaarheid des verderfs, zoals het heet. Het is een uitspraak trouwens, laat ik die meteen noemen, uit in ieder geval Hebreeën 2. Misschien wel de bekendste. Hebreeën 2, waar uiteengezet wordt dat de Heer Jezus vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Vers 10 is dat. Ik doe net of u dat allemaal uit het hoofd kent, weet u wel. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Dat denk ik er altijd meteen achteraan, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Maar ja, zo staat het weer in Romeinen 8. Maar het is uiteraard dezelfde waarheid. Het gaat om de roeping van de gemeente in onze dagen uiteraard. En dan, die broeders worden trouwens ook hier genoemd hoor, in vers 11 van Hebreeën 2. Maar er wordt gezegd in vers 14, overmits dan die kinderen, dan wel die zonen, wij dus, des vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Iets wat we normaaliter rond kerst gedenken, het einde van het jaar. De geboorte van de Heer Jezus, waarbij hij vlees en bloed deelachtig werd. Tot mijn verbijstering heb ik gemerkt dat als je dat rond kerstfeest zo ongeveer de mensen vertelt, dat hij vlees en bloed deelachtig is geworden, beginnen ze te protesteren, want hebben ze de rest van het jaar nooit gehoord. En rond kerst begrijpt men het dan niet eens meer, hè? Maar dat is het, hij werd mens, net als wij, vlees en bloed deelachtig. Nou, en hij is vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij, tweede helft van vers 14, opdat hij door de dood heen, denk ik er altijd bij, en voor alle duidelijkheid zou men het tussen haakjes in zijn Bijbel in de kantlijn erbij moeten schrijven, door de dood heen. Door het, zegt iemand, door middel van de dood toch? Dan zeg ik ja, door het midden van de dood, inderdaad, erin en eruit, want dat is wat er exact staat. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Grieks. De dood was niet zijn werktuig. Dat is niet de gedachte, heer. Maar wat hier staat is dat hij er in en uit zou gaan. Hetgeen trouwens uit de rest blijkt. Namelijk omdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat lijkt me duidelijk. Als men alleen de dood ingaat, dan doet men niet teniet degene die het geweld des doods heeft. Dan is het eerder andersom. Dan wordt men immers zelf de prooi van degene die het geweld des doods heeft of had. En dus gaat het niet zozeer om zijn dood, maar het gaat om zijn dood en opstanding. En dus zijn opstanding uit de dood, waardoor hij de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Want toen hij stierf, was het andersom. Toen triomfeerden overheden en machten over hem. Maar dat was een zogeheten Pyrrhus-overwinning. Maar dat leggen we nog wel eens uit, hè. Dat wil zeggen, het was een overwinning, maar dat is een overstatement, hè. De slag was gewonnen, maar de oorlog was verloren. Zoiets is dat, hè. Maar hij stond uit de dood op en daarmee deed hij teniet degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. En hij deed dit opdat hij verlossen zou, hè, en vers 15, en verlossen zou, vrijkopen, ik zeg het er maar bij, want dat schijnt ook niet algemeen bekend te zijn. Verlossen is niet losmaken in de Bijbel, maar het is loskopen. Gij die verlost zijt, die gekocht zijt, niet door zilver of goud, maar door het kostbaar en dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Het is een vrij kopen. Gij zijt duur gekocht, is dan ook de gedachte. Niet iemand heeft je stiekem losgemaakt. Nee, gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en wordt geen dienstknecht van mensen, schrijft de apostel erachteraan in 1 Korinthe. Maar goed, en verlossen, namelijk vrijkopen zou degene die met vrezen des doods door al hun leven, die dus hun leven lang met vrezen des doods aan de dienstbaarheid, slavernij dus, waren onderworpen. En niet zozeer slavernij van de wet, want daar gaat het nog niet eens over hier, maar gewoon slavernij des verderfs, dat is de andere Bijbelse uitdrukking, de slavernij van de dood, waarbij de gedachte is dat de mens in zijn natuurlijke omstandigheden een slaaf is van de dood. En om het eens anders te zeggen, wat de mens zijn leven lang doet, wat ieder mens zijn leven lang doet in de praktijk, is vechten tegen de dood. Tegen het verderf. Hoe dan ook. Niet, dames? Ik sta steeds langer voor de spiegels morgens, hè? Zo zit het toch. Het is niet aardig om dat te zeggen, dat weet ik. Maar zo is het toch. En over de heren, duurt ook steeds langer overigens, hè. Ik ken iemand die zegt, mevrouw is nog net zo knap als vroeger, alleen duurt langer. Maar goed. Maar waar het maar om gaat is dat wij ons leven lang tegen dat verderf vechten. Hè? Zo is het toch. Ik zal er verder geen voorbeelden van geven, het neemt me te veel tijd eigenlijk. Maar wat wij ook hebben en wat wij ook zijn in dit leven breekt vanzelf af. En als we de dingen niet onderhouden, dan komt er dus niks van terecht en dan raken we de dingen weer kwijt. Dat is gewoon het verderf, dat is de werking van de dood, waarbij alles inderdaad aan het verderf onderhevig is, aan de mot en de roest, zegt de Bijbel onder andere dan. Dat is de gedachtegang. Kortom, in deze wereld heerst de dood. En de ellende is dan bovendien nog dat men zijn leven langer wel tegen kan vechten, maar men verliest toch. Het is alleen de vraag hoe lang het duurt. Alles bij elkaar. Dat weten we nooit helemaal zeker. Maar in ieder geval, dat is een strijd die men verliest. Men is er zijn leven lang mee bezig en men wil er niet over horen, maar het is een strijd die men sowieso zal verliezen. Daarom wil men er niet over horen. Het schijnt dat mensen onder elkaar hebben afgesproken, in ieder geval in onze westerse cultuur, om dat soort dingen buiten de deur te houden en ons vooral niet bezig te houden met die realiteit dat wij van nature weliswaar heel aardig en knap en goede en hoogmoedige mensen zijn, maar dat we niet te... Zeg ik iets verkeerd? Maar dat wij niettemin die strijd tegen de dood zo zonder meer zouden verliezen. Dat is maar waar het om gaat. En wat hier naar voren gebracht wordt in Hebreeën 2... ter inleiding bovendien van heel deze Hebreeënbrief... is dat door de opstanding van Christus een einde gekomen is aan de heerschappij van de dood. Dat betekent niet dat wij er niet in ons leven mee te maken krijgen of zelfs een strijd tegen hebben te voeren af en toe. Maar één ding staat vast, wij winnen. Want wij zijn inderdaad in Christus overwinnaars op deze dood, dat is waar het om gaat. De dood is namelijk al overwonnen. En als ik nog wat nauwkeuriger word, dan moet ik natuurlijk zeggen, wij strijden ook niet tegen de dood. Eigenlijk. Nou ja, we hebben ermee te maken, het komt voorbij allemaal. Maar wij staan in het leven. Wij hebben namelijk eeuwig leven ontvangen in de opgewekte Christus. En wij hebben een praktisch leven hier op aarde, nog in dit vlees en in dit lichaam, waarin wij de Heer mogen en kunnen dienen met vrijmoedigheid. Ik gebruik de term uit Hebreeën dan nu maar. Wij kunnen namelijk met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade, om ons te stellen in de dienst van deze hoge priester van het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen, waardoor onze levens inderdaad gebruikt worden door de Heer zelf en waarbij wij inderdaad de levende God dienen. Het is de Bijbelse uitspraak. Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Met andere woorden, dat is een bezigheid, een dienst, een levensinhoud die zich uitstrekt tot ver en ver over de dood en over het graf, of hoe men dat dan maar zeggen mag. Dat wil zeggen, wij hebben de overwinning op de dood. Wij hebben die verlossing, wij hebben deel aan de opstanding van Christus enzovoorts. En wij zijn dus aan de ene kant niet meer slaven of dienstknechten. Dat is in de Bijbel hetzelfde immers. We zijn niet meer dienstknechten of slaven van de wet. Wij zijn ook niet meer dienstknechten of slaven des verderfs of der verderfenis. Namelijk, wij zijn niet meer aan de macht van de dood onderworpen, integendeel. Want hoewel de uitwendige mens verdorven wordt, dank u wel, broeder, 2 Korinther 4. Nou heb ik hem weer, ja. En hoewel de uitwendige mens verdorven wordt, wordt de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Dat is, vraag het maar aan uw arts, dat is precies wat aan de uitwendige mens ontbreekt. Hij wordt wel vernieuwd, min of meer, maar nooit helemaal 100%. En zo langzamerhand wordt het steeds minder, wordt het dus 90, 80, 70, 60% enzovoort. Hè? Dat is het verhaal. Maar de inwendige mens, zegt de schrift, wordt vernieuwd van dag tot dag. En daarom hebben wij altijd goede moed. En daarom zien we uit zelfs, zegt de apostel, naar het moment waarop dit aardse huis verbroken wordt en wij een gebouw hebben bij God en wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is 2 Korinther 5 vervolgens. Nou goed. Maar even een zijlijn. Maar ik bepaal u in ieder geval even bij Hebreeën 2 vers 15. Waar staat dat de Heer verlossen zal al degenen die met vrezen des doods door al hun leven, dat betekent gewoon hun leven lang, dit leven lang namelijk, die dit leven lang met vrezen des doods aan de slavernij van de dood uiteraard onderworpen waren. Maar daarop hebben wij inmiddels de overwinning. Het is ook de gedachte trouwens gewoon van de Romeinenbrief. Dat is altijd zo namelijk, wat je ook leest in al die nieuwtestamentische brieven. Je vindt het in de eerste plaats in Romeinen terug. En daar zelfs in een hele systematische samenhang. Dat is Romeinen 8. Romeinen 8. Waar staat in vers 18... bekende vers, denk ik altijd. Want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen, of niet opweegt, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daar heb je de overwinning op de dood uiteraard al. De heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel... Ik begrijp dat nooit, hè? Waarom staat het schepsel? Ik struikel elke keer over. Waarom staat er nou niet gewoon de schepping? Waarom hebben ze nou van de vrouwelijke schepping Een onzijdig schepsel, het schepsel gemaakt. Onzijdig en dus onvruchtbaar. Geslachtloos. Ik begrijp dat nooit, hè? Want het hoort te zijn de schepping. En de schepping is een mooi vrouwelijk woord. En zo hoort het ook, want ditzelfde schriftgedeelte zegt dat de schepping, die mooie vrouwelijke schepping, denk ik dan maar weer, dat die schepping inderdaad voort zal brengen, dat die namelijk zwanger is, want dat is wat er staat, hè. Is in barensnood tot nu toe, zegt vers 22, en zou voortbrengen. En soms denk ik of de duivel ermee speelt dat juist in zo'n schriftgedeelte de schepping veranderd wordt in het schepsel. Dan is het toch nog onvruchtbaar, denk ik, hè? Onzijdig. Maar goed, laat me zitten. Dus de schepping, hè? Vers 19. Want de schepping met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods, want dat is wat er staat. Want de schepping is aan de ijdelheid, de leegheid onderworpen. Dat is makkelijk genoeg, want waar de schepping aan het verderf en aan de dood is onderworpen, is de schepping als zodanig dus inderdaad zinloos. Het is, ja, sorry dat ik het nou zo zeg, maar bijbels verantwoord kan ik het zo zeggen. Het is de schepping onderworpen aan de leegheid, echt helemaal pure ijdelheid, is precies hetzelfde als de bekende onvruchtbare vrouw in de Bijbel. Der ijdelheid onderworpen. Brengt geen vrucht voort, is onvruchtbaar en dient tot niets, is de gedachte. Niet mijn, het is de Bijbelse gedachte. Dat is waar het om gaat, hè? Nou goed. En er staat er, want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die er de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop, want er is hoop. In zichzelf is de schepping ijdel, maar er is hoop. Op hoop dat ook het schepsel of de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij, de dienstbaarheid der verderfenis. En die schepping zal vrijgemaakt worden van deze slavernij van de dood, want verderfenis is gewoon hetzelfde als de dood, hè? Dat weet u. De schepping zal daarvan vrijgemaakt worden. En hoe dat in elkaar steekt, zegt vers 22, want het ganse schepsel zucht of kreunt tezamen en is in barensnood tot nu toe. Want de gedachte is dat deze schepping inderdaad vruchtbaar gemaakt is. Dat God zijn woord en daarmee zijn onvergankelijk zaad, met dank aan Petrus en Johannes eigenlijk, dat God zijn onvergankelijk zaad ingebracht heeft in deze vrouwelijke wereld, want zo is het nou eenmaal, opdat uit deze oude schepping een nieuwe schepping zou voortkomen. En waar het kind geboren is, sterft de moeder. Dat heb ik nagevraagd aan Rachel. Tenminste, dat wilde ik. Maar dat lukte niet helemaal meer. Nou goed, laat maar zitten, hè. De Bijbelse geschiedenis allemaal. Maar de gedachte is inderdaad dat waar een nieuwe schepping verschijnt, dat daar de oude schepping verdwijnt. En meer zal ik er nou niet over zeggen, want het heeft geen enkele zin. Waar het maar om gaat, is dat de zin van dit bestaan hier, de zin van dit leven hier, is gelegen in dat dit leven iets voortbrengt voor de toekomst, voor eeuwig leven, voor de andere kant van de dood enzovoorts. Maar de enige manier waarop dat kan, is dat God inderdaad zijn zaad, zijn woord namelijk, inbrengt in dit vrouwelijke, aardse oude leven, of hoe het maar heten mag. U had het niet gedacht, maar u krijgt nog voorlichting op zondagmorgen notabene. Maar waarom ook niet? Kijk, dit zijn de meest fundamentele Bijbelse waarheden die niet alleen van toepassing zijn op ons individueel, maar zelfs op de schepping als zodanig. En ze spelen een belangrijke rol vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Daar staat per slot al, ik zal zeer vermeerderen de smart uwe dracht, enzovoorts. En met smart zult gij kinderen of zonen baren, enzovoort. Maar dat is waar het om gaat, zelfs heel deze oude schepping zal voortbrengen. Maar alleen op grond van dat inderdaad dat woord Gods ingeplant wordt of ontvangen wordt, of hoe dat maar heten mag. En wat geldt voor de schepping in het algemeen? Volgens vers 22 bijvoorbeeld van Romeinen 8 geldt ook voor ons gelovigen individueel, in het bijzonder dus volgens vers 23, want er staat er niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zuchten in onszelf, verwachtende, ja, de verlossing uiteraard. De geboorte van het nieuwe, verwachtende de verlossing. Alleen dat nieuwe wat geboren zou worden, is in dit geval niet een nieuwe geest. Want die hebben we al, maar een nieuw lichaam, en dat staat er dus ook. Hè. Verwachtende de aanstelling tot zonen, en dan erachter de verlossing onze lichaams. Daar gaat het naartoe. En dat is de voltooiing dan van onze zaligheid of van onze wedergeboorte in de toekomst en met betrekking tot dat lichaam dus. Maar waar het maar om ging is om de uitspraak in vers 21... waar gesproken wordt over de dienstbaarheid der verderfenis. Zodat ook hier gezegd wordt dat de mens van nature en ook feitelijk zijn leven lang aan de ijdelheid, aan de leegheid is onderworpen, want hij is inderdaad een slaaf van de dood. En van de zonde en van de wet. Maar het hangt allemaal met elkaar samen. Beide, zonde zowel als wet, leiden tot de dood. De slavernij van zonde en wet versterkt alleen deze gedachte nog maar. Dienstbaarheid der verderfenis, slavernij van de dood dus. Het is ook de apostel Petrus bovendien die deze dingen naar voren brengt in 2 Petrus 1... Het woord slavernij staat er dan niet meer bij, maar het gaat wel degelijk om precies dezelfde dingen. 2 Petrus 1, waar ik de draad op neem in vers 2. 2 Petrus 1 vers 2, waar staat: genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer, gelijk ons zijn goddelijke kracht. Zijn mannelijke kracht denk ik nu in verband met wat we zojuist lazen in Romeinen 8. Levenskracht. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door die grootste en dierbare beloften der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Dat is toch op zijn minst eeuwig leven, toch? Dat gij der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Dan heb je precies dezelfde gedachte. Verderf is gewoon in de Bijbel een synoniem voor de dood. En de gedachte is dus dat wij ontvloden zijn aan de dood en aan de heerschappij van de dood. En sinds wij daaraan ontvloden zijn, zijn ons de grootste en dierbare beloften geschonken en heeft God ons geschonken alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Met andere woorden, ik ben geneigd terug te slaan zo weer naar Romeinen. Met andere woorden, wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Waren ze de laatste woorden van Romeinen 8. Overwinnaars waarop? Op alles wat je maar bedenken kunt. Overwinnaars op de macht van de zonde. De wet hoef ik niet eens te noemen, want er speelt eigenlijk geen rol van betekenis meer. Overwinnaars op de dood. En natuurlijk, wij staan vandaag in een strijd die ook in de Bijbel genoemd wordt. Een strijd inderdaad niet tegen, dat vind ik een leuke staat, hè? Niet tegen vlees en bloed. Maar vlees en bloed, dat was in Hebreeën 2, dat spul. Schiet me zo graag een andere uitdrukking te binnen, dus zeg maar spul, hè. Dat spul wat aan het verderf en aan de dood onderhevig is. Vlees en bloed. Toch? Maar we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat heeft de natuurlijke mens wel. Vlees en bloed. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat is een goede reden voor. Die strijd is al lang gestreden en wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. In de praktijk echter hebben wij de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Niets om je echt zorgen over te maken, overigens. Want hetzelfde brief, dit was Efeze 6 bijvoorbeeld, maar dezelfde brief zegt een paar hoofdstukken eerder al dat die overheden en machten overwonnen zijn geworden door de opstanding van Christus, zodat waar wij in Christus zijn en blijven, waar wij in de wijnstok blijven, of hoe het maar heet mag, daar hebben wij weliswaar nog steeds de strijd tegen overheden en machten en hoe het maar heet mag, maar tegelijkertijd ook de overwinning. Zo is het nou eenmaal. met de geestelijke wapenrust en schild des geloofs, hoe het maar heten mag. Helm de zaligheid en het gebed en noem maar op. Nou goed, daar ga ik dan verder niet op in. Het zwaard des geestes niet te vergeten, natuurlijk, hè. De schrift. Maar daar ga ik nog verder niet op in. Waar het maar om gaat is dat de Bijbel uitgebreid spreekt, want ik noem nou maar even drie schriftplaatsen waar zo'n soort uitdrukking voorkomt. In werkelijkheid wordt er natuurlijk veel uitgebreider over gesproken. Maar het gaat erom dat wij ook nu in ons leven hier, in dit lichaam, in een verderfelijk lichaam of zo, of in een vernederd lichaam, in de praktijk geconfronteerd worden met de werking van de dood. En de gedachte is dat wij in die strijd of in die omstandigheden inderdaad een gebed tot verlossing zouden richten tot God in de hemel, tot degene die naar ons hoort vanuit zijn paleis of vanuit de heiligheid of vanuit zijn heiligdom, of hoe het maar genoemd mag worden. De heiligheid zijn de tempel, wilde ik zeggen. Dat wil niet zeggen dat dat zo moet, hoor, dat gebed. Maar waar het om gaat, is dat wij in de vorm van dit gebed in ieder geval vinden wat er zoal omgaat in het leven van de gelovigen in het algemeen en in het leven en in het hart dus van de Heere Jezus in het bijzonder. Ik weet niet hoe u dat hebt. Ik weet niet of wij, die gewoonlijk zelfs een christelijke opvoeding genoten hebben, of wij nog onbevooroordeeld onze Bijbel kunnen lezen. En vooral objectief. Ik denk niet dat het makkelijk gaat. Maar we kunnen af en toe voor een gelegenheid als deze wel even wat objectiveren, heet dat. Laat maar zitten. Moeilijke woorden allemaal. Maar wat ik bedoel te zeggen is dit. Als wij de evangelie lezen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes aarzel ik een beetje mee, want die is wat anders beschreven, maar ik zeg hem toch. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, als wij die evangelie lezen, dan lezen wij enige dingen. Dan lezen wij de dingen die Jezus van Nazareth, precies zoals ik het nu zeg, Jezus deed. Hij deed dit en hij deed dat. En soms heel kort, soms iets minder kort beschreven, maar altijd kort beschreven, enzovoorts. We lezen wat hij deed. In het Johannesevangelie in het bijzonder lezen we ook nogal wat over wat hij sprak. Meer dan, verhoudingsgewijs in elk geval, meer dan in de andere evangeliën, zal ik maar zeggen. Maar wat er nou eigenlijk in zijn hart omging, dat weet je niet daaruit, uit die schriftgedeelte. Dat wordt ons daar niet verteld. Soms blijkt er iets van. Als de Heer Jezus in Gethsemane is, in de nacht dat hij verraden werd, zal ik maar zeggen, dan blijkt iets van wat er in zijn hart omging. Maar ja, bij die gelegenheid vinden we ook een althans korte weergave van een gebed van de Heer Jezus. Waar dan dikwijls nog wat vreemd overheen gegaan wordt, namelijk waar de Heer zei, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan wordt gevraagd van wat wordt bedoeld met deze drinkbeker. Sommigen zeggen dan, de Heer zal toch niet bang geweest zijn voor de dood of iets dergelijks. En er wordt soms gedacht dat de Heer niet bang was voor de dood, maar bang was dat hij zou sterven voordat hij gekruist zou worden en dat soort ingewikkelde dingen. Ik zeg het met alle respect voor degene die zulke opvattingen op nahouden, overigens. Maar ik moet u zeggen dat waar wij een goed idee hebben van de Heer Jezus als mens, daar is het helemaal niet moeilijk om te begrijpen dat hij bang was voor de dood. Al was het maar omdat dat een normaal menselijk instinct is en dat is niet een vies woord. Dat is nou eenmaal zo. Want men gaat er wel in, maar men weet bovendien dat de Heer Jezus ook wist tot op heden dat nog nooit iemand daaruit gekomen was. Nou ja, natuurlijk, hij had zelf mensen opgewekt uit de dood door de kracht Gods die door hem werkte. Dat mag dan zo zijn, maar die mensen die zo opgewekt werden zijn heus allemaal weer gestorven en alsnog de dood ingegaan. Normaal gesproken, er komt niemand uit. En zelfs dan nog, wij in onze dagen weten soms ook beter. Wij weten wat God ons beloofd heeft, maar dat wil nog niet zeggen dat we niet bang zijn voor de consequenties van onze levensweg. Of niet? U begrijpt toch waar ik het nu over heb? Zijn wij, de vraag is, bijvoorbeeld, zijn wij bang voor de dood? Dan zegt u misschien, ik niet. Nee, bij gebrek aan voorstellingsvermogen hoef je natuurlijk nergens bang voor te zijn. Ik bedoel, dat zegt mij niks als u zegt, daar ben ik niet bang voor. Is zo. Sommige mensen zijn helder geworden omdat ze gewoon gebrek hadden aan fantasie. Zo zit het nou eenmaal. Dat is een bekend gegeven. He? Zagen geen gevaar, rekenden niet met gevaar. Zagen het gewoon niet. En als je het niet ziet, hoef je er ook niet bang voor te zijn. Dat is een heel simpele zaak. Maar waar het in verband met de Heer Jezus om gaat, is dat hij wel degelijk bang was voor de dood. En het blijkt in ieder geval uit de talloze gebeden die wij in de schrift van hem hebben. In de psalmen namelijk, in de eerste plaats. En ze worden hier verzameld als het ware, hier in Jona 2. Want de dood is normaal gesproken het einde van het menselijk bestaan. En elke vezel in het lichaam van een gezond mens, zal ik maar zeggen, verzet zich daartegen. Bovendien, als u enig idee hebt hoe uw lichaam in elkaar zit of werkt, functioneert, zult u weten dat het inderdaad nooit wat anders doet dan strijden tegen de dood. Strijden tegen de vijand en wat het maar wezen mag. Zo functioneert ons lichaam nou eenmaal. En dat het in onze gedachten of in onze psyche, wat het maar wezen mag, of in ons instinct, hoe dat maar, in onze oude natuur, dat het in onze oude natuur net zo is en dat alles zich verzet tegen de dood, dat lijkt me een duidelijke zaak. Vandaar dan ook dat waar dat de omstandigheden zijn waarin de mens verkeert, dat hij inderdaad zich zou wenden tot zijn God, want dat is de enige die hem overwinning op die dood kan geven. Niet slechts daar waar de mens reeds gestorven is, zal ik maar zeggen, maar in dit leven al. Want ik pleit ervoor om deze gebeden, zoals we die vinden hier en in de psalmen, om die niet alleen toe te passen op de omstandigheid in het dodenrijk als zodanig, maar eigenlijk om ze toe te passen, ook in het bijzonder, op het leven van de mens in het algemeen, de gelovigen in het algemeen nu, maar bovendien ook op het leven van de Heer Jezus. Hebben ze zich nooit afgevraagd wat de Heer ging doen? Als er staat, hij trok zich terug alleen om te bidden. Of Jezus ging op de berg om te bidden. Waar bad hij dan voor? Wat was het wat in zijn hart omging? Wat hield hem zo bezig? Het is toch niet moeilijk om ons voor te stellen dat hij die wist dat hij op de vastgestelde tijd, ik ben er stellig van overtuigd dat hij al doorgeweten heeft welke tijd dat was, welke dag en datum dus bedoel ik. Ja, het is aan te geven vanuit het Oude Testament, dus waarom wist hij, zou hij dat niet geweten hebben? Dat hij die onderweg was naar die vastgestelde dag en datum, de tijd waarop hij gekruist zou worden enzovoort, dat hij daar zijn leven lang inderdaad tegen opgezien heeft. En ieder uur, elke dag, bracht hem nader tot de dood. En nog op deze wijze ook nog. Want het is één ding om niet op te zien tegen de dood, maar het is nog een heel ander ding om niet op te zien tegen het sterven. Vooral het sterven op deze beestachtige wijze. Dan heb ik het toch nog heel netjes gezegd. Nou, hoe dat ook zij, de Heer wist dat hij daarin onderweg was. En het is die Heer die inderdaad zijn gebeden heeft gericht tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En dat is wat letterlijk staat zo in Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeën 5, vers 7. De Heer Jezus, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit vrezen enzovoorts. En dan staat er uiteindelijk, oorzaak der eeuwige zaligheid is geworden. Maar ik ga niet de hele zin volgen nu. Waar het om gaat is dat de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Volgende vraag. Waar bad hij dan voor? Wat bad hij dan? Als hij bidt tot degene die hem uit de dood kon verlossen, dan bad hij dus om verlossing uit de dood. Of verlossing uit de macht van de dood. Er staat er trouwens ook, want er staat in de dagen zijns vleeses heeft hij gebeden tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Maar hij was nog niet dood. Maar hij was wel onderworpen aan de macht van de dood. In dit lichaam hier op aarde. In een vernederd lichaam. Ik moet op mijn woorden passen, anders krijgen we daar weer discussie over. Maar gebruik maar de Bijbelse termen. In een lichaam van vlees en bloed, zal ik maar zeggen. In ieder geval in een vernederd lichaam. Bovendien was gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat staat allemaal zo letterlijk in de Bijbel. Dus ik kan het ook gewoon 100% verantwoorden als ik het zo zeg. Maar hij heeft gebeden om verlossing uit de dood, zelfs voordat hij dood was. Zodat deze gebeden weliswaar het meest op hun plaats vallen wanneer we de Heer Jezus zien in de macht van de dood als zodanig, of wellicht terwijl hij bezig was te sterven, wat dat dan ook wezen mag. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk een gebed wat men in zijn leven uitspreekt, in de dagen zijns vleeses, precies zoals het hier staat. En daarom zijn die gebeden het meest op zijn plaats. Inderdaad, in het leven van de gelovigen in het bijzonder, namelijk de Heer Jezus zelf. Maar daarna, die gebeden zijn op hun plaats. In ons eigen leven, het leven van ons als gelovigen, die hier inderdaad nog leven in een sterfelijk lichaam. En op het moment dat u dan zegt, maar het is toch nergens voor nodig, want we hebben toch al eeuwig leven en we leven toch uit de zekerheid van de opstanding. Dan zeg ik, ja, ik heb ook niet gezegd dat het moest. Ik heb niet gezegd dat u dit soort gebeden moet bidden. Maar waar het maar om gaat is dat ze de algemene beschrijving geven aan de ene kant van wat in het hart kan zijn van een gelovige en wat in ieder geval in het hart was van de Heer Jezus zelf. En vervolgens is natuurlijk de gedachte dat verlossing, in dit geval verlossing uit de dood namelijk, en uit de macht der verderfenis of dienstbaarheid der verderfenis, slechts kan komen van degene die machtig is uit de dood te verlossen. En dus van God zelf. En dat betekent dat men met dit soort zaken, met onzekerheden zal ik maar zeggen, met angsten, noden of hoe men dat dan maar noemt. Nou ja, ik bedoel het echt heel serieus, maar het zijn zulke clichés, hè? Goed, maar dat men met zijn angsten en noden inderdaad gaat tot de Heer die machtig is uit de dood, uit het verderf, wat een iets breder begrip is, te verlossen. En dat is wat men zou doen naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. En dat voorbeeld wordt hier nog eens herhaald door deze Jona. Jona die bad tot de Heer zijn God in het ingewand van de vis. Ik houd het erop dat de Heer Jezus dus ook bad vanuit het dodenrijk, precies zo. En waarom ook niet? En daarna staat er in vers 2 van Jona 2, en hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. Benauwdheid, dat is makkelijk genoeg. Benauwdheid is gebrek aan lucht, gebrek aan ruimte, begrenzing zal ik maar zeggen. Maar het spreekt altijd over de dood, hè. Begrenzing van de ruimte in de borstkas. Begrenzing van de ruimte waarin men zich bevindt, kan het ook zijn. Benauwdheid is trouwens synoniem met verdrukking, want waar men verdrukt wordt, heeft men het benauwd, zei de apostel Paulus in 2 Korinthe 4. En gebrek aan lucht en gebrek aan ruimte is altijd hetzelfde. Uiteindelijk is het gewoon gebrek aan leven. Leven heeft met ruimte te maken en net zo goed met lucht en adem en wat er maar wezen mag. En dat benauwdheid synoniem is met duisternis, dat hoef ik er uiteraard niet bij te zeggen. Het is gebrek aan licht en dat is dus ook gebrek aan leven. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. Als men het erg benauwd krijgt, dan stikt men. En het is inderdaad een beangstigende ervaring als mensen het benauwd krijgen. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Ik sta meteen aan het begin van de zin. Hij antwoordde mij. Soms denk ik of men het niet correcter zou vertalen met en hij zal mij antwoorden of hij zou mij antwoorden. Maar het maakt natuurlijk toch niks uit. En vandaar dat het Hebreeuws ook deze ruimte laat. Het heeft toch geen enkele zin om er specifieker op in te gaan. Hij antwoordde inderdaad, maar wij leven inmiddels achter deze gebeurtenissen, zowel met betrekking tot Jona als de Heer Jezus. De verlossing kwam namelijk, hè. Het antwoord kwam ook inderdaad. En als men vanuit de benauwdheid roept tot de Heere en de Heer antwoordt, betekent het dat men daarna niet meer benauwd is. Dat betekent dat men weer leven, lucht, ruimte gekregen. Rehoboot, weet u wel. Rehoboot zeggen we dan. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Een Bijbels gegeven als uitdrukking van de ruimte van het nieuwe verbond. In plaats van de benauwdheid van de wet. Nou goed, ga ik maar niet verder op in. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij uit de buik. Maar het was de buik van de vis. En daarom de woordkeus, buik. En daarna uit de buik. Buik betekent ook gewoon binnenste eigenlijk, hoor. Ingewand, zeggen wij. Maar ingewand betekent ook niet darm- en spijsverteringsorganen, zoals wij dikwijls denken. Ingewand betekent gewoon het inwendige. Dat wat naar binnen gekeerd is. De binnenkant van de mens. Het staat dikwijls voor geestelijke dingen. Maar goed. Uit de buik of uit de binnenste. Des sheols. Er staat des grafs. Maar het is een inconsequente vertaling. Het maakt niet zoveel verschil overigens. Maar het gaat hier niet over keber, namelijk graf, maar over Sheol en dus dodenrijk. En het belangrijkste verschil, maar het is tamelijk theoretisch, het belangrijkste verschil tussen graf en dodenrijk is natuurlijk dat graf iets stoffelijks is, als het er helemaal over gaat. En wat heet? Stoffelijk. Hè? En dodenrijk is niet stoffelijk, maar geestelijk en onzienlijk. In de praktijk echter wordt het graf dikwijls genoemd als symbolische aanduiding van het dodenrijk, zodat het onderscheid dan toch weer gewoon wegvalt. Dat maakt niet uit, maar het is het dodenrijk in elk geval, hè? Want dat is wat er letterlijk staat. Hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreeuwde ik, schreide ik, is volstrekt hetzelfde, schreeuwde ik, dat wil zeggen met luide stem sprak ik tot God. Uit de buik des grafs schreeuwde ik en gij hoordet mijn stem. Er staat dus precies twee keer hetzelfde. Ik riep uit mijn benauwdheid, namelijk uit de buik des grafs schreeuwde ik, zodat je ziet dat benauwdheid zelfs de aanduiding kan zijn van het dodenrijk. Daar komt het op neer. En daarna staat er, en hij antwoordde mij of en gij hoordet mijn stem. Want de verlossing kwam inderdaad en zou ook komen. En ik persoonlijk denk dat niet alleen de Heer Jezus, maar dat ook deze Jona tevoren wist waar het op uit zou draaien. Op opstanding namelijk. Sommigen zeggen dan, ja, maar hij bad juist voor verlossing uit de dood, dus hij was er niet zeker van. Dan zeg ik, dat is een misverstand. Als ik bid of de Heer in ons midden wil zijn, is dat niet de uitdrukking van dat ik er niet zeker van ben, maar is dat een uitspraak waarin ik mijn afhankelijkheid van de Heer betuig en zeg erop te rekenen dat hij in ons midden is. En als ik de Heer vraag of hij voor ons wil zorgen, is dat niet mijn twijfel dat hij het misschien niet zal doen. Maar het is een afhankelijkheidsverklaring en dus een geloofsbelijdenis. Daar komt het op neer aan het adres van de Heer. Bovendien, als de Heer Jezus zegt, laat ik maar meteen eens een psalm citeren dan. Ik geloof niet dat die psalm hier geciteerd wordt in Jona 2. Nee, psalm 22 was het, geloof ik, hè, waar de Heer Jezus, want hij is het uiteraard, bidt vanuit dezelfde omstandigheid. Psalm 22, vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarna de vraag is, had God hem dan verlaten? En daar zijn hele boeken over geschreven, meditaties over gehouden. over de godverlatenheid. Het woord zelf klinkt als een vloek. En dus niet helemaal ten onrechte natuurlijk, want als dat zo is, ben je aardig vervloekt, laat ik u dat zeggen. He? Godverlatenheid. En natuurlijk, de Heer Jezus was vervloekt toen hij aan het kruis hing, want dat staat een paar maal in de Bijbel, dat is waar. Maar vergis je niet, ik denk dat meestal men zich vergist. Het betekent namelijk niet, deze uitdrukking betekent niet, dat de Heer Jezus toen hij deze woorden sprak aan het kruis van Golgotha, het betekent niet dat hij dacht dat er geen verlossing zou komen. Dat kan namelijk niet, want andere schriftplaatsen, laat ik één noemen, bijvoorbeeld de bekende Hebreeën 12 vers 2... die zeggen dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen. Dan zegt iemand, ja, dan moet je breed en overdrachtelijk zien. Hij is bereid geweest tot lijden. Dan zeg ik, nou, daar hebben we het toch over. Het kruis, waarom niet letterlijk? Het kruis heeft gedragen en de schande, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, en de schande heeft veracht enzovoorts. Om de vreugde die hem voorgesteld was. En als hij ergens deze vreugde voor ogen had, moet het geweest zijn in de tijd of in de uren van zijn kruisiging. Of niet? Nee, ja, dat was het hoogtepunt, wilde ik zeggen. Maar laten we dan zeggen, dieptepunt van zijn lijden. Als hij het ook ergens nodig had om op hem, op vreugde te zien enzovoort, dan was het juist daar. Als hij ooit aan die vreugde en heerlijkheid gedacht heeft, dan moet het daar geweest zijn. Maar hij heeft er uiteraard zijn leven lang aan gedacht, want hij heeft zijn loopbaan gelopen ziende op die vreugde die hem voorgesteld was, uiteraard. En zeker toen hij aan het kruis hing. Niettemin zegt hij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar de gedachte gaat uiteraard verder. En ik beweer altijd, als we dit soort schriftplaatsen of citaten lezen in het Nieuwe Testament, dan zouden wij ook daadwerkelijk ze opzoeken in het Oude Testament om te lezen wat daar nog meer staat. En hier staat nog meer, want het was maar een half citaat. Het was niet slechts, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Punt. Want er staat achter, verre zijnde van mijn verlossing. Trouwens, de gedachte dat God zich afwendde toen de Heer Jezus stierf, is toch wat inconsequent. Want wat betekent dan Jesaja 53? Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En voor velen geldt nog een ander argument, voor mij niet zo sterk, maar daar ga ik nou niet op in. Voor velen geldt nog een ander argument. Als men de kruisiging van de Heer Jezus ziet als een offer, was het dan een offer wat door God werd afgewezen? Maar als God er niet is, wat voor een offer is dat dan? Nou ja, goed. Ik zei al, voor mij is het niet zo'n argument, omdat ik die term offer in dat verband eigenlijk in de Bijbel niet tegenkom. Maar daar ga ik nou natuurlijk niet verder op in. Het is nou ons onderwerp niet, dat kan een andere keer wel weer eens. Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus bid en zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten en dan verre zijnde van mijn verlossing? Want wat het betekent is duidelijk genoeg. Hoe lang zou het namelijk nog duren totdat die verlossing kwam? Hoe ver was dat nog? Het zou duren tot op de derde dag. De verlossing zou namelijk zijn een verlossing uit de dood. Niet een verlossing van het kruis, hoewel het dat uiteindelijk toch was natuurlijk, maar een verlossing uit de dood. Hij zou eerst sterven om daarna uit de dood op te staan. Bovendien, wij zouden nooit verlost geworden zijn of verlost kunnen worden, volgens de gebruikelijke betekenis van dat woord, als hij niet eerst gestorven was om pas daarna uit de dood op te staan. Want als hij niet gestorven zou zijn en opgestaan, zou hij geen verlossing uit de dood, overwinning op de dood, tot stand gebracht hebben. En dat is maar waar het om gaat. Zodat de vraag, waarom hebt gij mij verlaten, in die zin namelijk dat er nu nog niet verlossing komt, nog niet op de eerste dag, zal ik maar zeggen, op de dag van zijn kruisiging, dan hebben wij een antwoord waarom dat zo is. Omdat het de bedoeling was dat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Omdat hij zou sterven en opstaan namelijk, om zo de eersteling te worden van een nieuwe schepping ter vervanging van de oude. Terwijl als er op de eerste dag verlossing gekomen zou zijn, wat had gewoon betekend dat hij bewaard was geworden voor een oude schepping. Maar wij zouden daardoor nooit verlost geworden zijn. Zodat verlossing per definitie tot stand komt op de derde dag en dus voorbij de dood is de gedachte. En let op wat vers zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing en verre zijnde dus van de woorden mijns brullens. Vanuit mijn benauwdheid namelijk, riep ik tot de Heere. Zie, schreeuwen, met kracht roepen tot God. Met kracht zijn vertrouwen bovendien op God uitspreken. Met kracht zelfs het geloof. Of zijn geloof belijden, want dat is waar het in de praktijk om gaat. En in de praktijk is het zo dat een gebed, een goed Bijbels gebed, een gebed is waarin men zijn afhankelijkheid van de Heer betuigt. En men doet dat zelfs aan de Heer, dat wil zeggen, men zegt tegen de Heer dat men van hem afhankelijk is. Dat is alles. En dat doet men door de Heer te danken voor wat hij geeft en gegeven heeft. En wellicht nog zal geven. Daarin drukken wij onze afhankelijkheid van hem uit. En dat doen wij ook door te vragen om bepaalde dingen. Want ook daarin drukken wij, of voor onbepaalde dingen, dat kan natuurlijk ook. Maar wij drukken ook daarin onze afhankelijkheid van hem uit. En dat is maar waar het om gaat. En een van de belangrijkste functies van het gebed is ook inderdaad dat wij daardoor onze eigen gedachten ordenen, coördineren, op een rij zetten. Dat is vaak heel verstandig om dat eens te doen. Vandaar dat een hardop uitgesproken gebed bepaald niet overbodig is. Mensen zeggen, ja, het kan zachtjes ook, want de Heer hoort het toch wel. Ja, maar hoort u het zelf wel? Het is vaak zinnig om echt verbaal zinnen te maken en dus hardop te spreken enzovoort. Want wij worden daardoor gedwongen wat in ons hart is te ordenen. Want soms is het een wanorde en is dat ons probleem. En wanneer we een gebed moeten formuleren en ons bewust zijn dat de Heer ons hoort en dat we tot de Allerhoogste spreken, tot de Schepper van hemel en aarde, want zo zit het gewoon, dan letten we op wat we zeggen, als het goed is. Dan zijn we ons heel bewust van wat we zeggen en zwijgen tot hem en van onze formuleringen. We worden gedwongen, we staan onder pressie dan, worden gedwongen om exact te zeggen wat in onze harten omgaat. En in de praktijk is het dikwijls zo dat wij daardoor aan de ene kant bewust onze afhankelijkheid van de Heer betuigen. En we doen dat waarschijnlijk dan ook aan onszelf. Want ik hoop maar dat we onszelf dan ook horen spreken. Dat is het. En in de tweede plaats, daar waar wij in staat zijn onze gedachten onder woorden te brengen, zijn gewoon de problemen opgelost. Niet helemaal altijd, maar ik bedoel, zo is het wel. De onzekerheid verdwijnt dan. Als het op rij staat, als het geregeld is. En dat is wat in deze psalmen ook gebeurt. Wat denkt u wat de Heer beter had kunnen doen aan het kruis dan juist dit? Bidden. En zijn vertrouwen uitspreken, zijn gedachten ordenen, zich bepalen bij de verlossing die de Heer zou geven, enzovoort. In volkomen afhankelijkheid, want als je aan een kruis hangt, dan kun je niks meer, hè? In volkomen afhankelijkheid van zijn hemelse Vader, die hem vreugde, heerlijkheid, koninkrijk zelfs, had voorgesteld. En dat de Heer Jezus dat wist, mogen blijken uit de laatste verse van deze psalm 22... waar inderdaad gesproken wordt over deze verlossing uit de dood. Ik lees bijvoorbeeld vers 26 van Psalm 22. Het gaat helemaal over de dood, hoor. En des leven muil en de mond het geweld van de hond en hoe het maar heten mag. En uitspraken als, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Dat is hier vers 19 uit dezezelfde psalm. Dus je was volstrekt actueel ten tijde van de kruisiging van de Heer Jezus. Maar in vers 26 zegt de Heer, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Later ook aangehaald in het Nieuwe Testament. mijn Hebreeën. Maar van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Leuk, hè, want er stond ook in Jona, hoor. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen, staat daar in vers 9 van Jona 2. Maar laat maar zitten. Hier staat dus in Psalm 22. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Zijn wij dus, de grote gemeente. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Dat zijn wij ook, de zachtmoedigen. Zullen eten en verzadigd worden. Weet u nog de bergreden? Zalig zijn de zachtmoedigen. En zalig zijn die hongeren. Want zij zullen verzadigd worden. En dat slaat niet op Biafra. Of waar is het tegenwoordig? Ik kan het niet bijhouden trouwens. Overal? Goed. Laat me zitten. Zalig zijn die hongeren. Naar gerechtigheid staat er in een van de evangelieën bij. En die zouden verzadigd worden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid. Want de zachtmoedigen zijn degenen die met zachtmoedigheid het woord Gods ontvangen en laten planten in hun harten. En ze worden dus verzadigd met de gerechtigheid Gods, met het woord Gods namelijk. Heel simpel. Allemaal Bijbelse uitspraken die samen hangen. Ze zullen verzadigd worden. En zo geldt het voor ons. Wij zouden ons voeden met de redelijke onvervalste melk. Wij zouden ons voeden met de vaste spijs. Wij zouden het woord Gods in ons harten laten planten, in ons zachte gemoed, opdat het onze zielen zou zalig maken. Precies waar het over gaat. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen. Wie zal dat doen? Wel, degene die hem zoeken. En tot diegene wordt gezegd, uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Dat wat in ons hart is als gelovigen, dat wat in het hart is van degene die hem zoeken, dat wat in het hart is van deze zachtmoedige, zal in eeuwigheid leven. Gaat nooit verloren. En dan alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren, want in de toekomst zullen wij als zonen Gods met Christus geopenbaard worden en zal inderdaad die heerlijkheid van Christus gevestigd worden over al de volkeren. Want staat er, alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden, dat straks in de openbaring van zijn koninkrijk. Want, vers 29, het koninkrijk is des Heren, namelijk hij heerst onder de heidenen, onder de volkeren. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Al die stervelingen namelijk. Want van hem zal mijn leven ontvangen. Nou goed. En dan vers 32. Zij zullen aankomen zijn gerechtigheid verkondigen den volken dat geboren wordt omdat hij het gedaan heeft. Eigenlijk staat er gewoon omdat hij het volbracht heeft. En dat was het laatste kruiswoord als het er helemaal over gaat. Maar ik wijs hem erop, want ik ga niet op de details in nou. Ik wijs hem erop dat het slot van deze psalm inderdaad uitgebreid spreekt over dat nieuwe verbond wat aangebroken is. Het spreekt over de Heer Jezus als de middelaar en in ieder geval koning van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk. Het spreekt over de roeping van een grote gemeente en van zachtmoedigen uit de volkeren. Het spreekt daarna over de bekering van de volkeren als zodanig en de openbaring van zijn koninkrijk enzovoort. Het is deze psalm die de Heer Jezus begint te citeren als hij aan het kruis hangt. En hij citeert slechts de eerste woorden. Maar het zou voor ons voldoende moeten zijn om de hele psalm daarin te betrekken en te zien dat het hier gaat om verlossing uit van het zwaard, van het geweld des honds, van des leeuwenmuil, van de hoornen der eenhoornen. Kortom, gewoon verlossing uit de dood. En die verlossing uit de dood zou inderdaad leiden tot de heerlijkheid of de vreugde die hem voorgesteld was. Dat is waar het om gaat. En het zijn die gedachten die ons worden voorgehouden in het Nieuwe Testament en die bepalend zouden zijn voor onze hoop, onze toekomstverwachting. En daardoor zouden ze bepalend zijn voor onze ziel, dat wil zeggen voor onze dagelijkse levenswandel en voor onze afhankelijkheid van hem. Want hij zal inderdaad verlossen. Dat lijkt nu nog ver, maar ja, die 3 dagen zijn zo om, denk ik altijd. Maar goed, het is inmiddels tijd voor de pauze, dus we zullen eerst pauzeren. Zoals gezegd vinden we hier dan in Jona 2 het gebed van Jona, wat eigenlijk een beschrijving geeft, niet slechts van omstandigheden van het dodenrijk of zelfs de omstandigheden van het sterven, het ingaan in het dodenrijk, maar eigenlijk is de beschrijving van heel dit aardse bestaan, waarin men in een vernederd lichaam, een lichaam des vleeses en der zonde gewoonlijk onderworpen is aan de slavernij van de dood. En vanuit die benauwdheid wordt geroepen tot de Heere en er staat, en hij antwoordde mij. Het is maar hoe de klemtoon leggen, maar ik ben geneigd te lezen, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de buik des grafs schreide ik en gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte. Nou, dat de diepte hetzelfde is als de afgrond en daarmee ook een beschrijving is van de dood, dat lijkt me langzamerhand duidelijk. We krijgen nog veel meer van deze synoniemen trouwens. Gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, waarbij hart niet noodzakelijk het midden is. Dat is alleen bij de machinebankwerker zo en de timmerman. Dat is het hart precies het midden. Maar voor de rest is het gewoon ergens erin, hè, de binnenkant. Onder de wateren namelijk. Niet aan de oppervlakte van de zeeën, maar onder de oppervlakte van de zeeën. In de diepte namelijk. En de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. Waarbij dus vele malen hetzelfde staat. En het is natuurlijk, als u zegt het is beeldspraak, dan zeg ik ja, natuurlijk is het beeldspraak. Maar in verband met Jona was het zo letterlijk mogelijk. En wat heet beeldspraak? Want dit is een soort van beeldspraak die eigenlijk aan niemand uitgelegd hoeft te worden. Het eigenaardig verschijnsel, dat iedereen ongeveer wel weet, dat sterven ongeveer hetzelfde is als wegzinken in de wateren naar beneden. Alle gevoel voor tijd en ruimte verliezen, want dat is wat er dan in de praktijk gebeurt. Ben je nooit verdronken? Hè? Nou ja, dat is niet zo'n domme vraag hoor. Ik bijna en ik herinner me dat. Ik weet hoe dat voelt. Totaal geen houvast enzovoorts. En tijd en ruimte speelt geen enkele rol meer van betekenis. Zo is dat. Men kan niks meer doen. En men moet dus gered worden. Ja, dat is gebeurd dus inderdaad. Ja, wat mij betreft. Maar zo is het nou eenmaal. Dan is men van anderen afhankelijk. Men kan niks meer. Het enige wat men nog kan doen is help roepen. Als je tenminste lucht kunt krijgen en ruimte om het uit te schreeuwen. Maar dat is ongeveer de gedachte. En er is ook niks bijzonders ook. Want iets als watervrees. Sommige mensen hebben watervrees. Wel, de psycholoog, psychiater, wie dit maar is, dat weet ik nooit. Die zal meteen zeggen, dat is angst voor het leven. Waarna ik dan weer zeg, angst voor het leven. Angst voor de dood. Want dat is het. Angst voor het leven, want leven leidt tot de dood. Maar het is in wezen angst voor de dood. Maar de angst voor het niet op kunnen tegen de omstandigheden enzovoort. Als zulke mensen nachtmerries krijgen, zulke mensen die bang zijn voor het leven, bedoel ik. Als die nachtmerries krijgen, dan dromen ze dat ze verdrinken. Ze in het water gevallen of wat dan ook. Het is een heel algemeen gegeven. Het is zo'n voor de hand liggende symboliek. Niet omdat het een is die via cultuur of zoiets tot ons komt. Maar het is kennelijk er een die ingebakken zit. Nou, ingeschapen dan vooruit. Maar die ingebakken zit in de menselijke natuur. En dat is waar het om gaat. En er staat er: gij had mij geworpen in de diepte, het hart der zeeën, de stroom, uw baren en uw golven. Baren en golven is natuurlijk volstrekt hetzelfde. Maar we vinden hier dus een viervoudig parallelisme sprekend over de werking van de dood. En eigenlijk is het een beschrijving van de onzekerheid of onzekerheden van het leven als zodanig. Maar het onzekere daarvan is hem gelegen in de dienstbaarheid van de dood namelijk. In het geval van de Heer Jezus en dus ook in het geval van Jona staat zelfs uitdrukkelijk: gij had mij geworpen in de diepte. Gij had mij geworpen in het hart der zeeën enzovoorts. En we zijn geneigd meteen te denken aan Jesaja 53... En te zeggen dat hij om onze overtredingen werd verwond. En om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En een paar versen verder. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En dan 2 Korinthe 5 natuurlijk. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En dus, gij had mij geworpen in de diepte, enzovoorts. En Filippenzen, een variant op Filippenzen, God had hem uitermate vernederd. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, meteen, erachteraan. Verlossing komt toch, zei het dan op de derde dag. Maar je moet bedenken dat uiteindelijk deze beschrijving ook een beschrijving is eigenlijk van de omstandigheden zoals die in deze oude wereld bestaan. Nou ja, laten we zeggen sinds de dagen van Adam. Begrijp me goed, ik zei niet sinds het begin der wereld. En zeker zei ik niet voor de grondlegging der wereld. Maar ik zei sinds Adam. Want ja, soms moet dat uitgebreid toegelicht worden, maar dat doe ik vandaag toch niet. Maar de gedachte is namelijk dat de beschrijving van het leven in het algemene van de wereld in dienstbaarheid aan het verderf een beschrijving is van de wereld zoals die ons geschilderd wordt sinds Adam en zoals die zal bestaan of voortbestaan tot aan de jongste dag. Want daarna is de dood en het verderf overwonnen en daarvoor was de dood nog niet echt. Ik weet niet hoe ik dat duidelijker moet beschrijven. Maar ik zeg maar in het algemeen, we kunnen zelfs de hele heilsgeschiedenis, ik weet niet of dat het goede woord is, maar we kunnen de hele Bijbelse geschiedenis, dat is beter, indelen in 3 dagen. Waarbij op de eerste dag inderdaad de werking van de dood, de zonde enzovoorts intrad. Hetgeen resulteerde in de nederwerping der wereld. Nee, toen was Adam er nog niet. Daar heb ik het nu over. He? Maar het resulteerde in de nederwerping der wereld, de dood. En dat betekent dat Adam en al wat er verder volgt terechtkwam in een wereld die inderdaad aan deze diepte, de zeeën, de stroom, de baren en de golven onderworpen is. Het aardige is dat ter beschrijving van dit bestaan hier in deze wereld inderdaad allemaal woorden gegeven worden die verband houden met de zee. En dat is precies wat ik bedoel, want de wereld zoals wij hem kennen, zoals hij tot stand kwam aan het begin van, ik wou zeggen het begin van de tweede dag, maar dat is misschien ook verwarrend als ik het zo zeg. Maar in ieder geval, zoals deze wereld tot stand kwam in het werk van de 7 dagen van Genesis 1, dus een wereld die op een of andere wijze weliswaar ontrukt is aan de wateren of aan de afgrond uit Genesis 1 vers 2... Maar dat is slechts een tijdelijke zaak. Dat heb ik eens nagevraagd aan Noach. En aan die Egyptische farao in de dagen van Mozes. Die wateren die waren toch wel erg verraderlijk. En er hoefde maar niets te gebeuren. Of het droge land, zal ik maar zeggen, of deze wereld verdwijnt inderdaad weer in de wateren. Totdat God weliswaar tegen Noach zei, zo zal ik het nooit meer doen. Dat is ook zo. Maar daarna vinden we nog een paar kleine echo's en naschokken van diezelfde gebeurtenissen, ook in de geschiedenis van Israël. Zoals het trekken door de Schelzee, door Mozes, trekken door de Jordaan onder Jozua, onder Elia en Elisa gebeurde nog het een en ander daar in die wateren van de Jordaan enzovoorts. Ik bedoel, er kwam nogal eens voor. Maar waar het om gaat, is dat die wereld waarin wij leven nauwelijks ontrukt is aan het water. Maar eigenlijk hoeft er niks te gebeuren. En aan een Nederlander hoef ik dat niet uit te leggen. Zeker niet aan iemand die in Almere woont dan, denk ik. Hè. Want heel Nederland is eigenlijk aan de dienstbaarheid van de zee onderworpen. Want als we niet pompen, dan verzuipen wij. Nee, dat is gewoon een Nederlandse uitdrukking. Pompen of verzuipen. Heb je ooit iemand horen zeggen pompen of verdrinken? Dat bestaat toch niet? Goed. Pompen of verzuipen. Dus, want dat is wat, Nederland is. Hè? Lager dan de zeeën en er hoeft maar niks te gebeuren. Of heel het land stroomt onder. Maar dat is eigenlijk de beschrijving van heel de schepping als zodanig. En het oordeel dreigt ook. Alleen heeft God gezegd dat hij de schepping als zodanig zal bewaren. Zodanig dat het niet door water zal vergaan. Vandaar er is hoop en de regenbogen, dat soort dingen meer. Maar ik vind het altijd een schrale troost. Omdat God gezegd heeft, nee, de volgende keer als ik de wereld wil oordelen, dan zal het door vuur gebeuren. Lees het maar na in 2 Petrus 3. Zoveel hoop is er dus ook niet. Nee, er is hoop in Christus. Natuurlijk, maar dat is een ander verhaal. Dat is de hoop op een nieuwe schepping. Maar wat die oude schepping betreft, is een regenboog nauwelijks hoop. Want die zegt, de wereld zal niet langer niet meer vergaan door water. Puntje, puntje, puntje. Hè? Maar door vuur. En lees het anders maar na in 2 Petrus 3, want daar zegt Petrus dat, hè? Die zegt, de hele wereld die ooit door water vergaan is, wordt nu als een schat bewaard voor het oordeel, want de hele wereld zal door vuur vergaan. Branden en versmelten. Hoe het maar eten mag. Maar goed, je kunt dus zeggen, even de draad weer opnemen, je kunt dus zeggen dat in de tijd die oorspronkelijke wereld, op de eerste dag bij wijze van spreken, maar die oorspronkelijke wereld is door vuur vergaan, of dus door water vergaan, is ter neder geworpen, is in de macht van de dood terechtgekomen. Ik kan het nou verder echt niet uitleggen. Ik breng het alleen in herinnering nu. En sindsdien, sinds Genesis 1 vers 2, leven wij in de tweede dag. Denk erom, ik heb het niet over de scheppingsdagen, zogenaamde scheppingsdagen uit Genesis 1, die 7 heb ik het niet over. Ik heb een heel andere berekening nu. De eerste dag was die oude wereld, de tweede dag is de wereld waarin wij nu leven. Vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. Vanaf de 7 dagen uit Genesis tot aan de jongste dag aan toe. Dat zijn tenminste dagen van 24 uur, dat is makkelijk. Hè? En daarna verschijnt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is uiteraard de derde dag. Daar verschijnt definitief 100% de volkomen verlossing. Maar die drie dagen, volgens het grootste schema wat we kennen uit de schrift, die drie dagen komen natuurlijk overeen met de drie dagen uit Jona en de drie dagen van de Heer Jezus enzovoorts. De eerste dag treedt de dood in, op de derde dag is de overwinning op de dood, en de tweede dag, dat ertussenin, daar is men in de macht van de dood. En Abram, Zet, Enos, Kenan, Mahalalel en hoe ze maar heten mogen vervolgens, ze waren allemaal onder de macht, onder de dienstbaarheid van de dood. De hele schepping is in de dienstbaarheid van de dood. Dat staat er ook allemaal. Zodat dit niet alleen een beschrijving is van een situatie in het dodenrijk. Heeft trouwens ook niet zoveel zin dan. Maar het geeft een beschrijving van de situatie in dit leven. En iedereen weet dat, want wij zingen ook overeenkomende liederen. Als op slevend zee. Slevend zee. Het heeft lang geduurd voordat ik begreep wat men bedoelde. Slevend zee. Ik denk, dat woord ken ik niet. Had ik echt op de laag, toen ik zo was. Dat is een paar jaar terug. Maar goed. Als op des levens zee de stormwind om u loeit. Dat is een uitdrukking waar je als kind wat moeite mee hebt enzovoorts. En op het moment dat je begrijpt wat het betekent, realiseer je niet meer wat een geweldige beeldspraak dat is. Maar goed. Als ons leven zee de stormwind om u loeit, als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. Zie je nou ook dat schip op zee, in de storm? En de touwen trekken enzovoorts, en de zeilen reven dan wel, wat kunnen we met zeilen doen? Weet ik veel. Maar goed, allemaal werk aan dat schip, maar het leidt tot niks. Dat is het verhaal. Dat is die levend zee. Dat is een beschrijving dus van het bestaan als zodanig. En vele liederen spreken over het leven op deze manier. Dat heb ik laatst eens nagevraagd in Urk. Maar daar kennen ze een boel van dit soort liederen, zeg. Dus, maar goed, ik zal er u niet mee vermoeien. Waar het maar om gaat, is dat hier inderdaad gewoon gesproken wordt over de macht van de afgrond, de diepte, de dood dus feitelijk. De zeeën, wat er maar wezen mag, maar het is altijd de dood. En dat de Heer Jezus daaraan werd onderworpen, dat is een duidelijke zaak. Ik heb u toepasselijke schriftplaatsen genoemd, waar hij gezegd wordt dat hij onze zonden droeg en de straf op onze zonden, hoe het maar heten mag. Maar het neemt niet weg dat zoiets net zo goed geschreven kan worden van Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered enzovoorts. Want voor de hele mens geldt deze gedachte. De heer Jezus is immers net als wij vlees- en bloeddeelachtig geworden. Hij is gekomen in gelijkheid des zondige vleeses. En wat hem overkwam en overkomen is, staat model voor wat ons overkomt, ons overkomen kan en sommigen van ons overkomen is. Hangt er vanaf waar we het over hebben. En dat is ook de enige manier waarop hij ons een voorbeeld kon nalaten, zoals Petrus dat zegt. En het voorbeeld is dat wij ondanks de omstandigheden zouden leren vertrouwen op de Heer die beloofd heeft te zullen verlossen op de derde dag. Dat is waar het om gaat. En als vandaag de verlossing niet komt, denken we soms, hè? Nou, dan komt hij morgen. Of overmorgen. Derde dag. En in ieder geval de enige echte derde dag. Namelijk de opstanding. In de opstanding. In elk geval. Dus daar leven wij naartoe. Zodat niets ons kan deren. De laatste vijand. De grootste vijand is wat ons betreft al overwonnen. Wat ons betreft wel. Wat de wereld betreft nog niet. Dat gebeurt pas na de 1000 jaren. Volgens 1 Korinthe 15 onder andere dan. Maar wat ons betreft is hij al overwonnen. En daar leven wij dus ook. En wij zeggen, kijk, van nature zeggen wij bijvoorbeeld met de woorden van vers 4... ik ben uitgestoten voor uw ogen. Dat betekent gewoon, u ziet mij niet. Ik ben uitgestoten, u begrijpt toch het spraakgebruik? Ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Dus wat de Heer Jezus zegt in verband met zijn positie tot God. Zo van, u ziet mij niet, u kijkt niet naar mij om. En laat het daarna om maar weer weg, want het maakt niks uit, hè. U kijkt niet naar mij, u ziet mij niet, u let niet op mij. En er is dus geen voorzienigheid, is de gedachte. En dat is de gedachte van de natuurlijke mens ook in het algemeen. Zeg, als er dan een God is, waarom kijkt hij dan niet naar ons om? Waarom voorziet hij niet, enzovoorts? Het antwoord is duidelijk genoeg. Hij kijkt wel naar ons om, heeft naar ons omgezien. En hij heeft voorzien. In meer dan één opzicht dus, hè? Want hij heeft inderdaad verlossing tot stand gebracht. En op grond daarvan zal hij verlossing tot stand brengen. Maar dit is een beschrijving van de menselijke waarneming. Je zegt, ik ben uitgestoten van voor je ogen. Maar daarna komt de uitspraak van geloof, namelijk... nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Jona zal wellicht eerst aan de tempel gedacht hebben in Jeruzalem. En uw heiligheid is immers hetzelfde als uw tempel. Dat kan heel goed. En zo lees ik de uitspraak ook. Je kunt het ook samenvoegen als uw heilige tempel. En volgende keer zal ik u nog wel laten zien dat dit niet de enige keer is dat de uitdrukking gebruikt wordt. Maar het weer aanschouwen van de tempel wil in feite zeggen het weer aanschouwen van het paleis Gods. Uw paleis, het Hof der Hoven. Of is dat de berijmde versie, broeder? Geloof dan, hè? Ik zal mij buigen op uw ijs naar uw paleis, het Hof der Hoven. Psalm 138 zeker, hè? Ik zong hem graag, want het was een van de weinige psalmen die niet in mineur stond. Dus toen zong ik hem graag. Dat was op de lagere school dus nog allemaal. Want daar hebben ze geleerd. Maar die zongen graag, ja. Vandaar dat de woorden mee bijgebleven zijn ook nog. Maar laat maar zitten. Maar hetzelfde gedachte. Ik zal uw heiligheid weder aanschouwen. Het speelt een belangrijke rol in de psalmen in het algemeen. Namelijk dat de tempel aanschouwd zal worden. Wat toch wel wat vreemd is voor een psalm van David. Want die heeft de tempel nooit gezien, David. Maar daar hebben we het nog over. Hè? Die bestond immers nooit. Nog niet in de dagen van David. Zou pas later gebouwd worden. Nou goed. Toe maar. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen, betekent nochtans zal ik verlost worden uit de diepte, uit de dood, uit de zeeën enzovoorts. En dan weer vers 5, de wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. Gek hè, de ziel moet eigenlijk vertaald worden met leven, gewoon, want dat is wat het betekent. Terwijl je hier... wij hier in het Nederlands geneigd zijn ziel te vervangen door het begrip dood. Tot de dood toe. Maar de gedachte is gewoon dat ziel is echt de aanduiding van het leven, niet van het leven als zodanig, dat wil zeggen het levensbeginsel. Maar ziel is het praktische leven van de mens. Zijn doen en laten, zijn handel en wandel. Zijn praktische leven. En de gedachte is dat de wateren hier grip hebben gekregen op de wandel, de praktische wandel, het doen en laten van de profeet, van de psalmist, van Jona en dus van de Heer Jezus. Dat betekent gewoon dat van die wandel vervolgens niks meer terechtkomt. Huh? Dat is het dan, hè? Einde van het praktische leven, einde van welke praktische dienst dan ook, voor zover zoiets bestaat, hè? En dat is waar het om gaat. De Heer Jezus zei trouwens dat men bang zou zijn, niet voor degene die het lichaam kunnen doden, maar wel voor degene die de ziel kunnen doden. Waarbij de gedachte is dat sommige mensen naar het lichaam leven, maar naar de ziel dood zijn. En de enige verklaring die ik kan bedenken, maar het ligt zeer voor de hand natuurlijk, is dat sommige mensen volgens de dokter leven, maar in de praktijk heeft hun leven geen enkele waardevolle inhoud meer. En dat is wat de Heer Jezus zei tot zijn discipelen in verband met verdrukking. Dat is een makkelijke gedachte trouwens. Betekent gewoon dat gelovigen dikwijls gedreigd werden met de dood. Toen zei de Heer, nou daar hoef je niet bang voor te wezen, want die kunnen het lichaam doden, einde van het verhaal, einde van je dienst bovendien, maar het is het einde van de loopbaan en die heb je dan bereikt en je hebt hem getrouw, lopend, bereikt. Dat is waar het om gaat, dat geeft niks, daar is niks mee mis. Dan ben je leven lang trouw geweest, alleen je leven eindigde. Maar erger is het als je zegt van nou ik ben bang voor de dood van het lichaam, dus laat ik maar toegeven. En als dan dus gezegd wordt, ik neem maar een Bijbels voorbeeld, als gezegd wordt dus tot Petrus en Johannes dat ze niet meer mochten spreken over deze Jezus, en Handelingen 4 is geloof ik, hè? Of 3, weet ik niet. Maar dat Petrus en Johannes dan zouden zeggen, nou we zijn bang dat onze kop eraf gaat, dus laten we hem voortaan onze mond maar houden. Dan zou het lichaam levend gebleven zijn, waar de ziel, de praktische wandel, volstrekt dood. Dat is waar het om gaat. Want de ziel is het praktische leven. Nou, hier wordt gezegd, de wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, het grip gekregen op mijn wandel. Dat is het probleem ook, wat wij dikwijls zien, dat waar gelovigen goed beginnen en leven uit geloof, dat zij door omstandigheden geneigd zijn of gedwongen worden, wat veel te sterk is, want niemand wordt ooit ergens toe gedwongen, maar door omstandigheden gedwongen worden om water bij de wijn te doen. Je doet dan weer een beetje water bij de wijn. Hoe is dat lied? Is dat niet in de bundel, geloof ik, hè? Je doet het laatste beetje water bij de wijn, enzovoort. Nou goed, ik zal het eens opzoeken. He? Maar dat is wat het is, maar dat gaat ten koste van ons trouw aan hem. En dat is waarover hier gesproken wordt uiteraard, he? In de praktijk. Maar wij zouden ons niet door de wateren, door het leven, door de levensomstandigheden laten grijpen enzovoorts. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond, dat is de wateren uiteraard, de diepte. Uit Genesis 1 vers 2. De afgrond omving mij. Of gewoon ving mij. Heeft wat mij helemaal gevangen. Want dat is wat het is. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Nou ja, het was een doornenkroon in het geval van de Heer Jezus. Maar dit is uiteraard beeldspraak. De gedachte is namelijk dat de doornenkroon in het bijzonder een beeld is van de wet. Denk maar uit het doornenbos. Nee, die van Mozes. Ja, de braambos heet dat dan. Maar een doornstruik, komt wel vaker in de Bijbel voor. Een beeld van de wet en inderdaad een bediening des doods. Men kan erin gevangen raken. De meeste doornstruiken raakt men trouwens in gevangen. Die grijpen je vast. En in geval van de zee en van de diepte wordt over zeewier gesproken, want zeewier is hetzelfde als de banden des doods. Nou ja, is een beeld van de banden des doods. Maar je zal maar in de diepte terechtkomen in de zee en in het zeewier verstrikt raken, kom je ook niet meer uit. Ik weet niet of je een idee hebt hoe dat spul eruit ziet, maar daar kun je aardig in verstrikt raken. Zo zit dat gewoon, hè. Goed. zeewier. Het komt er met een schip nauwelijks doorheen, denk ik wel eens. Hè? Zo zwaar spul is het. Maar het zijn de banden van de dood. Ik lag gekneld. Hoe zingen we dat, broeder? Breinde versie. Ik lag gekneld in banden van de dood. Banden des doods omvingen mij. Dat is waar het hier ook over gaat. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. De grendelen der aarde. En grendelen spreekt natuurlijk ook over opsluiten. Wellicht, men is opgesloten. In de diepte en inderdaad zo diep mogelijk. En dat is dan inderdaad in de bodem van de zee. Daar worden geacht de voeten van de bergen te zijn enzovoorts. En verder ga ik er maar niet op in. Anders krijgen we een discussie over de aarde en alles wat daarmee samenhangt. Geologie, astronomie, noem maar op. Dat is nou net het punt niet. Maar de beeldspraak is duidelijk genoeg. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. Ik had natuurlijk eerst moeten kijken of leven ook ziel is. Hier in dit vers zou best kunnen. Ik weet niet wat voor woord er staat. Maar niettemin, gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. O Heere mijn God. En wat ons betreft, hij heeft het nu reeds gedaan. Want wij zijn al verlost van de dienstbaarheid der verderfenis. Wij zijn op een hogere plaats gesteld. Wij zijn getrokken uit de duisternis van de afgrond. Genesis 1 vers 2 nog steeds. De duisternis, woestheid, ledigheid, duisternis, wateren, afgrond enzovoorts. Hè. Wij zijn getrokken uit de duisternis en geplaatst in zijn licht en in zijn leven dus. En dus kunnen we zeggen, als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heere en mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid, in uw paleis dus, zal ik maar zeggen, in de hemel zelf. En van daaruit werden wij verlost. En tot daar werden wij zelfs verhoogd. Wat ons betreft is dat al zo. En dan staat er, die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun liederen weldadigheid. Je vraagt je af wat dat vers hier tussen moet. En dat zal ik u zeggen. Dat is omdat het ook niet een vers is over de dood als zodanig, maar wel over de wereld, dit leven, als beschrijving van de werkzaamheid van het verderf. Want er zijn twee manieren om ons leven te vullen. De ene is die met weldadigheid. Hè? Goede werken. Welke God voorbereid heeft op dat we daarin zouden wandelen. Hem dienen. Daders des woords en daders des werks uit Jacobus 1, om maar eens wat te noemen. Dienstknechten zijn der gerechtigheid. Romeinen 6. Dus de ene kant en de andere kant is het enige alternatief. Ijdelheden onderhouden, want heel de schepping, het schepsel, de schepping is der ijdelheid onderworpen, de leegheid enzovoorts. Je kunt je met, er zijn twee dingen waar een mens zich mee kan bezighouden. Dat zijn de zorgvuldigheden deze eeuw uit Matthäus 13. De dingen van dit oude leven, zal ik maar zeggen. Ijdelheden, want gaat sowieso voorbij en de gedaante deze wereld gaat voorbij, of hoe het maar genoemd mag worden. En de enige andere mogelijkheid is inderdaad hem dienen, God dienen. En er zijn maar twee mogelijkheden. En in de praktijk moet ik u zeggen, denk ik dat de belangrijkste problematiek, althans in het leven van de gelovigen, van de natuurlijke mens weet ik het niet, maar de belangrijkste problematiek in het leven van de gelovigen is gelegen in deze alternatieven. Waar houden we ons mee bezig? Met valse ijdelheden of met weldadigheid? En de stormen van het leven zijn in de eerste plaats deze. In de praktijk. Nee, goed, de dingen waar we het meest van onder de indruk raken in het leven is als we met de dood, of met de dood van anderen bedoel ik dus, geconfronteerd worden. Verliezen die wij lijden, dingen die gebeuren die we niet verwacht hadden enzovoort, waardoor wij van alles kwijtraken. Dat weet ik. Maar dat is de werking van de dood als zodanig. Maar waar ik praat over het leven als zodanig, zijn het deze dingen. Waar we dan mee te maken hebben, is met deze zaken. Houden we ons bezig met deze weldadigheid, de dienst aan de Heer, of houden we ons bezig met valse ijdelheden? De ijdelheden van de wereld als zodanig, die tot niets leiden. Dat leidt namelijk tot de dood per definitie. Maar waar wij verlost zijn geworden, daar zouden wij aansluiten bij vers 9 en zeggen, maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Dat is aardig, want dan krijg ik toch nog even snel Ik kom op het hele hoofdstuk nog terug volgende keer, hoor. Want ik zal u de parallelteksten laten zien, hè. Maar ik krijg even de gelegenheid om te zeggen dat offeren pas genoemd wordt niet in verband met de dood, maar het wordt pas genoemd in verband met de opstanding en bij de verlossing dus. Vandaar dat ik zei, of liet doorschemeren, dat ik met de term offeren in verband met de kruisiging nogal wat moeite heb, omdat ik dat in de Bijbel zo niet vind. Geofferd wordt er pas daarna, bij de opstanding namelijk, bij het altaar. En dat is niet hetzelfde als de slagbank, hè? Het altaar komt pas later. Maar daar waar men verlost is geworden, zou men offeren met de stem der dankzegging. Dat is ook wat de Heer Jezus zelf zou doen, want hij zou God lofprijzen te midden van een grote gemeente. Ik heb het net toevallig gelezen uit Psalm 22 was het, geloof ik, maar het staat op vele plaatsen. We zullen dat nog zien. Maar daar waar verlossing tot stand gekomen is, zouden wij onze stem, onze mond, Jacobus, maar onze stem, Romeinen 3, onze keel, onze lippen, onze tongen gebruiken om God te danken en onze dank aan hem ook uit te spreken, niet alleen zodat hij het hoort, maar ook zodat anderen het horen. Wij zouden namelijk in onze gebeden en dus in onze dankzeggingen inderdaad onze afhankelijkheid van hem betuigen. En dat is maar waar het om gaat. En wat de Heer Jezus betreft, hij had het beloofd te zullen doen. Jona kennelijk ook. Want hier uit deze woorden blijkt bovendien historisch dat Jona precies wist waar hij mee bezig was. Ik zei al, de man sliep zo rustig. Hij moet geweten hebben wat er zou gaan gebeuren. Hij zegt ook, wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Dus hij had van tevoren beloofd dat als hij die vis weer zou overleven, zal ik maar zeggen. Van tevoren. Als hij die vis zou overleven, als God hem zou redden, zou hij alsnog zijn werk gaan doen. Namelijk prediken aan Nineveh. Om maar eens wat te noemen. En zo was het met de Heer Jezus ook. Beloofd was dat als zodra hij zou zijn opgestaan, dat hij inderdaad het werk Gods, de heerlijkheid Gods, zou bekendmaken aan, en zelfs te midden van, dat is wat meer dan alleen maar erover spreken, maar bekendmaken en openbaren aan een grote gemeente, aan vele broederen, aan vele zonen, vele eerstelingen, aan ons namelijk. In dat volstrekte, maar nog verstrekte nieuwtestamentische en zelfs gemeentelijke waarheid. Ik zal u offeren met een stem der dankzegging. Wij zouden dat ook doen, Hebreeën 13. En dan wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Wat hij beloofd, dat was uiteraard dit offeren met een stem der dankzegging. En daarna staat er, het heil is des Heren. Het betekent overigens niet, het heil is van de Heer afkomstig. Want wat er eigenlijk staat, voor zover ik iets van Hebreeuws begrijp, is het heil gaat naar de Heer toe. Of is op hem gericht. Het is van hem. Maar als je een ander voorzetsel zou gebruiken, dan zou je moeten zeggen, het heil is naar de Heer. Het heil is voor de Heer bestemd. De Heer zou heil ontvangen namelijk. Dat is de gedachte. Dat heil ook van de Heer afkomstig is, dat is natuurlijk ook waar. En een aardige zijlijn is dat de uitspraak, het heil is des Heren, een tamelijk vrije vertaling is overigens van de naam Jezus. Want als je vraagt, wat betekent de naam Jezus, zeg ik, nou, het is in de eerste plaats Joshua of Yeshua, het Hebreeuws namelijk, Joshua, en het betekent, het heil is des Heren. Alleen hier ligt de nadruk op dat niet zozeer het heil van de Heer vandaan komt, maar dat het heil naar de Heer toe gaat. Maakt ons toch geen verschil, want uit hem, daar moet ik het dinsdag weer over hebben, broeder, ja. Uit hem, door hem en tot hem zijn inderdaad alle dingen. En dat is wat in zo'n gebed tot uitdrukking gebracht wordt. Bovendien, onder omstandigheden zoals hier beschreven worden, hebben alle dingen hun betekenis verloren, omdat het blijkt allemaal ijdelheid te zijn en heerschappij van de dood. En onder die omstandigheden, juist in die omstandigheden, zouden wij ons realiseren dat verlossing maar van één kan komen en ook voor één bestemd is, namelijk voor de Heer zelf. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer.